interne keuken.
Dag Harry de Pape.
Goedemiddag.
Harry, je hebt een heel fijn boek geschreven.
Oh, dank
het heet
u.
De Twee Kanten van het Kanaal.
Mm-hmm.
Het gaat over de wederzijdse beïnvloeding, verwevenheid zeg maar, tussen Engeland en de Lage Landen.
De Lage Landen, ja.
Ja, want daarnet in het gesprek met Geert zei al plots wij, de Nederlanders.
Ja. Ah. Zo ik ze nog helemaal in het denken van het boek.
Ja. Je gooit ze allemaal op één hoop, hè, de Lage Landers.
Ja, dat deden de Engelsen ook. Hè. Dus vandaar ook het concept de Lage Landen. Dus in het boek wordt vaak Flemings gebruikt, waar het dan gaat over wat wij vandaag Walen noemen, of wat we Noord-Fransen zouden noemen, of wat we Nederlanders zouden noemen. Maar zij spraken over Flemings.
Ah, voor de Engelsen was dat één pot nat.
Eén pot nat en
een soort migranten dat...
Ja, Fleming Strangers was ook typisch voor onze gebieden. Dat zijn de Strangers. Hè? Ah, en dan later wordt het dan de Dutch. Alles één pot nat.
Ja.
Van de overkant van het kanaal allemaal hetzelfde.
Verwevenheid tussen die twee?
Ja, vrij grote verwevenheid.
Ja,
meer dan we zelf beseffen.
Dat is een woordspeling. Hè?
Mm-hmm.
Hè? Wat ons in de middeleeuwen groot heeft gemaakt is de Vlaamse lakenhandel.
Ja, klopt. Zeker en vast.
Dat was met Engelse wol.
Engelse wol. Wol uit de Cotswolds. Hè? Die was van veel betere kwaliteit dan andere wol. Want de koning van Frankrijk heeft zelfs nog geprobeerd om zijn Franse wol te verpatsen aan de Vlaamse steden, maar die waren niet geïnteresseerd.
Dat is goedkoop een brol, als ik het goed
begrijp. Goedkoop
een brol, ja. Daar werkt het niet mee.
Nee.
Ja, we moeten helemaal beginnen, vind ik, in het jaar 40. Met onze goede vriend Caligula, Romeinse keizer.
Dat is vooral een leuk verhaal.
Met de reputatie. Ja, maar het gaat er wel om... Er zijn allerlei pogingen tot invasie van Engeland gedaan.
Ja.
Hè?
Dus de Romeinen waren enorm gefascineerd door het eiland over zee. Dat was de andere kant van de wereld, letterlijk voor
hen. Want ze wisten dat het er lag.
Ja, Keizer heeft ook een grote promostunt uitgevoerd om in Rome indruk te maken. Had hij Engeland binnengevallen, Britannia binnengevallen, heeft daar niets verwezenlijkt op zich.
Nee, hij is meteen
propagandastunt, maar het maakte indruk. Hij is aan de overkant van de oceaan, sprak over de oceaan, aan de overkant van de oceaan geraakt. En dan zijn nakomeling, ook Augustus, werd uitgenodigd tot Britannia aan te vallen, maar die heeft het niet aangedurfd. Augustus was ook meer berekend.
Ja.
En dan Caligula, een van de opvolgers... Van Tiberius uiteindelijk, ook een opvolger van Augustus. Die zal ook een grote promotiestunt houden. Die gaat de zee aanvallen. Hij heeft een probleem.
De zee?
Ja, die gaat de zee aanvallen. In Groot-Brittannië op zich, of Britannia, de provincie, beschouwd als een vazalstaat, hoewel het op zich onafhankelijk functioneerde, had je een wisseling van leiderschap. En die leider weigerde nog een soort van belasting te betalen aan de Romeinen. En dat was een goed excuus om aan te vallen. Alleen Caligula durfde niet echt aanvallen, want die leider had nog een goede reputatie. En wat doet hij? Hij besluit een ruzie uit te vechten met Neptunus. En dus valt hij de zee aan. Dat was een hele een grote belachelijke bedoeling. En keert dan terug met een schatkiste vol zeeschepen.
Maar wacht, het zou verfilmd moeten worden. Het is met zwaarden en paarden en pijlen en maar vechten. Volgens mij heeft de zee zich ook teruggetrokken op dat moment.
Ja, op een gegeven moment. Maar het schijnt. Nogmaals, de bron is wel Suetonius. Dus die lacht wel met Caligula. Dus of het helemaal correct is, dat is niet helemaal zeker. Maar hij zou op een gegeven moment tegen zijn militairen hebben gezegd: en nu ga ik alleen. En hij zou op een schip gekropen zijn en alleen Neptunus gaan vechten zijn. Die soldaten stonden te kijken van, de keizer is
hij
weg.
Hij is zot geworden.
Ja, en ik keer dan terug, ik heb gewonnen. En dan zamel de schatten in en al die schelpen mee naar Rome.
Ja. Het zijn leuke verhalen, maar het bewijst toch hoe moeilijk het ook was.
Klopt.
Dat eiland veroveren.
Zeer interessant, het is dan Claudius, die aanvankelijk als een idiote stotteraar werd voorgesteld. Is het wel keizer Claudius geweest, de oom van Caligula, die Britannia zal veroveren omdat hij een geheim wapen heeft. Het is geen mug, misschien wel de mug, ik weet het niet. Maar het zijn olifanten. Het trekt met Brittannië binnen met olifanten. Maakt zo'n indruk op die Britse stammen. Colchester wordt...
Dat hadden ze nog nooit gezien.
Ja, en Colchester wordt dan de hoofdstad van Brittannië.
Ongelooflijk, hè?
Ja, dat is enorm boeiend.
En één olifant of waren dat 100 olifanten?
Olifanten.
Ja.
Suetonius zegt olifanten, meervoud.
Ja.
We weten niet hoeveel het er zijn. Zeg, bij Groot-Brittannië inval, dan is er één jaartal, dat klinkt als een klok.
1066.
1066.
Willem van Normandië.
Die steekt van Normandië over, die verovert daar gewoon Engeland en die wordt baas.
En dat zou nooit gelukt zijn met hulp van de Lage Landen.
Voilà, nu zijn we er.
Ja, zijn schoonvader,
Vlaamse en Nederlandse steun.
Voilà, zijn schoonvader was graaf van Vlaanderen, was getrouwd met Mathilde van Vlaanderen, die aanvankelijk niet wilde trouwen met Willem van Normandië, was beneden haar stand. Want Willem van Normandië, het woord zegt zelf, stamt af van de Noormannen, vikingen. En zij stamde af van het bloed van Karel de Grote. Mm-hmm. Stel je voor, je moet daarmee trouwen. Ze heeft dus aanvankelijk zijn huwelijksaanzoek afgewezen, waardoor naar het schijnt, Willem van Normandië naar Brugge zou getrokken zijn, haar van haar paard zou gesleurd hebben en meegesleurd hebben naar haar vlechten naar Normandië.
Alleen, zeg, Noorman, zo
te zeggen. Wat een liefde. Maar in elk geval, dus de belangrijke rol die wordt gespeeld door zijn schoonvader, die zou ten eerste de Engelse koning bedot hebben. de heersende koning, koning Harold, die zou gezegd hebben, ja, de Normandische legermacht is niet zo groot, je moet je geen zorgen maken, want volgens de oudste bron die er bestaat over de slag van Normandië, zou koning Harold van de Angelsaksen uitgeroepen hebben, die van Vlaanderen heeft mij verraden, want het leger was veel groter.
En die Vlaming had hem wijsgemaakt, die Normandiërs, voilà, ja. En passant vechten die Vlamingen mee met de Normandiërs.
Inderdaad, hè, die ondersteunen ook de vloot van de Normandiërs, en die worden ook beloond. Hè. Dus 20 jaar later heb je het Doomsday Book, na 1066-1086. In het Doomsday Book stel je vast dat heel wat edelen uit de lage landen beloond worden voor hun
Doomsday, dat is een soort van inventaris, ja, van alle bezittingen.
Kadaster van...
Voor de eerste keer wordt het opgeschreven, ja. En er blijken verdacht veel lage landen.
Klopt,
tussen
onder andere Eustace van Bologne, Algernon, omdat hij een grote snor had. En die man, dat wordt een belangrijke edelman in Engeland. Dus je ziet, Bologne wordt ook sowieso tot Flemings gerekend, ook al zouden we dat vandaag niet zeggen. Voor hen zijn dat Flemings.
Ja, maar dus die Vlaamse edelen, zeg maar, om het simpel te houden, die arriveren daar, die krijgen een stuk land, een kasteel hier.
En die dragen zich als rotzakken.
Precies, jouw woorden. He, want die moeten daar op een of andere manier hun gezag zien te vestigen.
Klopt, en dat doen ze met geweld. Met... Bijvoorbeeld streken in Wales hebben enorm geleden onder de Vlaamse aanwezigheid. Hè. Die zijn daar. Noord-Engeland, je hebt een term in de Engelse geschiedenis, de Harrying of the North. Het is niets met mijn voornaam te maken, vooral duidelijk. Maar goed, Harrying of the North betekent letterlijk het leegplunderen van het noorden om het gezag van de Normandiërs te vestigen. Dat is voor een deel uitgevoerd door die Vlaamse edelen.
Leeft dat nog in Groot-Brittannië?
Er wordt beweerd dat de armoede van Noord-Engeland voor een deel daarmee te maken heeft. Maar dat zijn weer theorieën.
Maar jij als anglofiel, als je op reis gaat in Engeland, durf je te zeggen dat je Vlaming bent?
In Norfolk heb je meteen interessante gesprekken. Op een gegeven moment, we hebben het net al even aangekaart.
Uw voorouders hebben mijn voorouders nog uitgemoord.
Nee, dat gaat al in veel latere tijden. Dat wij de Moerassenaar hebben drooggelegd. En ook door een grote migratie naar onder andere Noord-Ierland, zoals net verteld, krijg je een nieuwe bevolking in Norfolk, in de Norfolk Broads. Het zijn allemaal Vlamingen, Nederlanders die daar zich gaan vestigen. En dus een heel groot deel...
In dat malaria-gebied?
Dat drooggelegd is. Bijvoorbeeld Norfolk op een gegeven moment, in de 17e eeuw, als ik me niet vergis, 1/4 van de bevolking is gewoon Nederlander, in de breedste betekenis van het woord. Hè. Dus je krijgt daar een enorme grote aanwezigheid.
Ja, er staan ook cijfers van, ik ben het jaartal kwijt, maar op een bepaald moment 1/6 van de Londense bevolking.
Ja, ook, hè, inderdaad. Dus wij zijn enorm aanwezig in die geschiedenis van Engeland.
Ja, als je je dan zo misdraagt, vroeg of laat, leidt dat tot niet alleen irritatie, maar ook gewoon volksopstanden.
Kruistochten zelfs. Hè.
Dus in de zullen we met de volksopstanden beginnen?
Oké, we zijn daarmee beginnen. Hè. Ja. De 14e eeuw, wat is daar gebeurd? 14e eeuw, de link met Gent. Dat is met een Gent historicus voor mij. Jacob van Artevelde speelt daar een rol in. Koning Edward III trekt Jacob van Artevelde aan. In de 100-jarige oorlog speelt daar ook alweer een rol in. Volgens bepaalde bronnen zou de 100-jarige oorlog eigenlijk begonnen zijn in Gent.
Ja, wacht, hoe gaat het dan? Die Edward III komt naar Gent en roept zich uit tot alleen...
koning van Frankrijk.
Voilà, niet alleen koning van Engeland, maar ook van Frankrijk.
En de wapenspreuk Dieu et mon droit wordt daar voor het eerst gebruikt. Want het is mijn goddelijk recht om koning van Frankrijk te zijn.
Met de steun van die Gentenaars, Vlamingen bij uitbreiding, die steden die willen blijven zaken doen met die Engelsen. En
klopt.
Er komt een 100-jarige oorlog van.
Nu de link met die volksopstand zal ik even leggen. Dat betekent er ook heel wat Vlamingen emigreren naar Engeland. Dat is, daar speelt de koningin een rol in, Philippa van Heen. Henegouwen is een Fleming, zoals men dat zegt. En zij trekt heel wat laken, wevers enzovoort, aan naar Engeland. Manchester, dat vandaag nog steeds zichzelf roemt als de Cotton City of Engeland, is gestart met die Vlaamse wevers. Die hebben ze daar ooit gevestigd. Goed, dat zorgt ervoor dat ze een bepaald statuut krijgen in het Engelse Koninkrijk, een beschermstatuut. Maar dat natuurlijk steekt dat de ogen uit van de aanwezige Engelsen. Die zeggen, ja, maar die hebben hier een beter leven dan wij, die vreemdelingen.
Ja.
Ja, dan breekt daar de pest uit. Dat zorgt voor nieuwe wetgeving, waardoor de autochtone bevolking minder loon krijgt, die terug belasting moet betalen die vroeger waren afgeschaft. Maar wie wordt daarvan vrijgesteld? Dat zijn die Flemings. En er ontstaat zo'n hele sociale revolte, eind 14e eeuw, tegen al die beslissingen, de Peasants' Revolt, en men viseert daarbij ook de Flemings. Want zij zijn hier de bevoorrechte groep. En men gaat, letterlijk op een moment heb je in het centrum van Londen, dat men 40-tal Flemings, dat waren dan Brabanders, Hollanders, alles door elkaar, dat men uit kerken gaat sleuren en op straat staat onthoofden. Hè. Men steekt in Londen, heb je de Savoy, je hebt vandaag het Savoy Hotel, maar je hebt daar een paleis, het Savoy Palace. Wie woont daar op zich? Dat is John of Gaunt, Jan van Gent, de zoon van Edward III, geboren in Gent, die de Flemings ook bevoordeelt. Dat paleis wordt helemaal in brand gestoken, hè, want het hangt vol met Vlaamse wand.
Dat is een pogrom tegen de Vlamingen.
Voilà, een enorme pogrom tegen de Vlamingen.
Ja, en dat die kruistocht.
Die kruistocht.
Tegen de Vlamingen.
Een uitloper daarvan. Dat is Hugh de Despenser, dat is de bisschop van Norwich. Die besluit op een gegeven moment, ook eind 14e eeuw, om een kruistocht in te richten tegen de Flemings. Daar speelt het Westers schisma een rol in. Kort samengevat, je had in Frankrijk een paus, je had in Rome een paus. En de wereld, de toenmalige Westerse wereld, verdeelde zich in een van die twee kampen.
Ja, je moest kiezen.
Ja, en...
Wat kozen de Vlamingen?
Omdat de Vlaamse graaf afhankelijk was van de Franse koning, moest hij wel kiezen...
Voor die paus in Avignon.
Ja. Maar de steden van Vlaanderen kozen voor de paus van Rome.
Ja, dat is een miserievraag.
Ja, inderdaad. En dat maakte die bisschop van Norwich niets uit. Die zei, kom, Vlaanderen, dat is Frans, we vallen dat gewoon aan. Die wou vooral zichzelf in de picture zitten bij de paus. Ja. Die heeft trouwens ook een rol gespeeld in de Peasant Revolt, die bisschop. Die heeft daar toen al veel mensen neergehakt. Hij steekt het kanaal over en begint een rooftocht door wat vandaag Noord-Frankrijk is. Belegert ook Ypres, zeer zwaar. Ook al komen daar intussen mensen van verschillende steden hem diets maken van luister eens. Wij hangen de paus van Rome aan.
Mm-hmm. Oh, jij, net zoals u.
Ja, net zoals u. Waarop hij moet geantwoord hebben, u kent niks van buitenlandse politiek. En hij doet gewoon verder.
Maar dat was dus niet de Engelse koning met het reguliere Engelse leger, als dat al zou bestaan.
Nee, dat waren allemaal priesters en dat waren geestelijken uit Engeland die zich dan ook enorm misdroegen hier in onze gewesten. Dus, ja,
die zich mensen als kruisvaarders gedragen hebben in Vlaanderen.
En afgeslacht in kerken enzovoort enzoverder, terwijl dat normaal gezien het kerkasiel zou bestaan waarbij je veilig bent. Men trok men zich niets van aan, want het zijn allemaal schismatieken, je mag ze afmaken.
Ja. Dat is grappig dat het woord niets hier in dit geval.
Ja, ik heb het een beetje bewust gelaten.
Ja, dat is het Nederlands van toen.
Ja, inderdaad.
Iemand die niets sprak, waarvan je het niet zou verwachten, is William Caxton.
Ja, inderdaad. De eerste drukker van Engeland, die het eerste gedrukte boek heeft uitgebracht. Dat is eigenlijk gedrukt in onze gewesten. Wij hebben het eerste Engelstalige boek ter wereld ooit gedrukt.
Ja, en waar is het gedrukt?
In Brugge. Hij heeft dat hier allemaal geleerd. Hier. En dan leert hij wat hij hier geleerd heeft, neemt hij het mee naar Engeland. En daar gaat dan de drukkerskunst verder. De eerste uitgevers, de eerste drukkers van de Universiteit van Oxford en Cambridge, dat waren lage landers. Ook de eerste booksellers waren lage landers. Want zij kennen daar iets van en daarom trekken wij hen aan.
Ja, de eerste bierbrouwers
waren lage landers.
Eel hadden ze al, want dat is een belangrijk verschil.
Eel hadden ze al, maar het gebruik van hop. En dat was voor hen iets vreemds, werd ook gewantrouwd aanvankelijk. We krijgen daardoor ook een bepaald imago. Op een gegeven moment in de theaterwereld in Engeland, ook met de tijd van Shakespeare enzovoort, krijg je figuren als een Hans Beerpot. Die treedt dan op in van die blijspelen. Dat is dan een dikbuikige man die zich gevoegd doet aan tafel. En die vooral onbeschoft is en een soort van nep-Nederlands spreekt.
En dat is dan een Vlaming of een Nederlander?
Dat is dan de grap, hè? Hans Beerpot. Hè? die duikt op in verschillende stukken. Ook Falstaff in de stukken van Shakespeare is eigenlijk een Flemish drunkard. Wordt zo genoemd. Hè? Hij verwijst naar de Vlaamse dronkaard met hun bier. En hun rijkdom. Heel interessant. Zij worden wel afgeschilderd als... op zich een welgestelde bevolking. Want ze hebben genoeg eten, ze zijn dik en ze drinken enorm veel. En dat stak ook wel de ogen uit van de Engelsen. En dan zie je, nog een verder gevolg, dat men meer en meer landbouwers gaat aantrekken vanuit onze gewesten. Want bijvoorbeeld, het was de gewoonte als diplomatiek geschenk aan de Engelse koning om kolen uit onze gewesten te schenken. Majesteit, we hebben een kool meegebracht voor u.
Oh, kolen? Steenkool? Bloemkool,
witte kool. Want wij kweekten dat en dat kende men niet daar. Hè. En wortels, we hebben de wonderwereld van de wortels geïntroduceerd in Engeland.
Maar,
ja, dus men importeert dat volop. Omdat hier deze gewesten zijn enorm bezig met de grond te verrijken enzovoort.
Zee, en dat maakt de indruk. Landbouwers aantrekken, hoe doe je dat? Deed je daar bepaalde beloften voor?
Zoals die bepaalde statuten die de wevers kregen. Men gaat er inderdaad de gronden schenken, kom hier wonen. De hele die Norfolk Broads werden voorgesteld als het is hier vrij, het is hier open. Ja, natuurlijk, de bevolking was gevlucht. Het is er plaats, kom
stuk
naar
grond,
hier.
Ja, kom het maar verbouwen.
Het is enorm indrukwekkend hoe groot die impact is geweest.
Ja, dat eerste Britse boek dat is gedrukt in Brugge, gek genoeg. De eerste Nederlandse woorden hebben van Olaf Vogelen.
Ja.
Zijn geschreven in Engeland.
Rochester, dat is niet echt de eerste Nederlandse woorden. Hè. Men neemt dat klassiek als de eerste Nederlandse woorden. Zijn oudere woorden. Maar dat is zo het beeld dat we daaraan opnemen.
Ja, ik heb dat zo geleerd.
Ja, maar dat is op zich niet wel juist. Nee, maar ik heb dat wel vermeld in het boek.
Dat verandert een aantal. Ik heb geleerd Egidius Fabis Toebleven.
Is dat de eerste?
In mijn tijd was dat zo, maar 6 jaar later.
Ja, dat zijn al oudere verhalen. Je hebt trouwens ook een bepaald iemand die zegt, het is geen Nederlands, het is een soort van Engels.
Geert, weet jij wat het is?
Is dat niet die verwantschap tussen dat oude Nederlands en dat oude Engels is toch gigantisch.
Is zeer groot.
Konden die elkaar niet gewoon
begrijpen? Ik heb daar nog een beetje veel over gemaakt een paar jaar geleden. Dat West-Vlamingen en Engelsen in de middeleeuwen elkaar gewoon konden verstaan.
Ja, een woord als haven, haven. Zo zijn er tientallen.
Scum. De Brexiteers gebruiken graag Euroscum. Scum is gewoon Vlaams schuim. Ze gebruiken het tegen ons.
En als Engelsen bier zeggen tegen bier, dan is het omdat bier van hier komt.
Inderdaad. Nog zoiets wat opmerkelijk is. De invloed. Nu ben ik even mijn draad gehad. Ik was even op die taal.
Zal ik nog wat drankwoorden noemen? Brewery bijvoorbeeld, brouwerij.
Maar jij sprak, nu weet ik het weer. Maar jij sprak over die link tussen die talen. Je hebt een Antwerpse diplomaat die op een gegeven moment zegt, maar Engels is gewoon slecht gesproken Nederlands. Dat is gewoon letterlijk zo.
Ja. Een van de mooiste vond ik booze, als we dan toch in de drankwoorden zitten. Van buizen, wat blijkbaar een oud-Nederlands woord was voor
dronken worden.
Binge drinken.
Ja, ja. Ik vind zelf nog altijd a shark het mooiste, dat is een schurk.
Een
shark, een schurk is der zee. En dat vind ik een zeer mooi woordje.
Zeg, we moeten het nog over Polydor de Keizer hebben. Hè?
Ah, Polydor, ja. Ik ben geboren en getogen in Ermondenaar. Dus dat verhaal van Polydor de Keizer is voor mij evidentie zelf. Maar het valt
ik
me op dat
wij nooit mensen gehoord, maar ik ben niet van Dendermonde. Ja. Polydor. Er hangt blijkbaar in het stadhuis van Dendermonde een portret van Polydor de Keizer. Koen, heb je het al gezien?
Geschonken door de stad Londen.
Hoe ziet hij eruit?
Het cliché beeld van een Engelse lord. Een beetje een buikje, een snorrebaard met heel veel kettings om, met een mooie mantel om. Uiteraard is scharlakenrood in de buurt allemaal prachtig.
In welke periode dan?
Eind 19e eeuw.
Is dat dan met een zwart kostuum of is dat nog met
volop Victoriaanse periode. Okay. Ja. Het is zeer mooi. Polydor de Keizer is van heel eenvoudige afkomst. Hij is geboren in Dendermonde. Zijn vader was een schoolmeester en die besluit om naar Engeland te trekken. Het is ook, economisch gaat het ook heel slecht in die periode wanneer Polydor de Keizer geboren wordt. Het is 1830, de jaren 30. Dus ik trek naar Engeland en besluit daar een hotel te beginnen, die vader. Het De Keizerhotel zal uiteindelijk een groot hotel worden in Londen dat Polydor de Keizer zal uitbaten. En dat wordt het meest chique hotel van het hele Verenigd Koninkrijk tot de komst van de Rits. Ja, dus dat is het prominentste wat er is. Zo prominent dat dus koningen en keizers uit die tijd allemaal logeren bij Polydor. Maar het opmerkelijke van Polydor is, hij slaagt erin om Lord Mayor van Londen te worden.
Ah, ja.
En wat is daar opmerkelijk aan? Op zich zou je kunnen zeggen, ja goed, proficiat en dan. Maar hij is de eerste katholiek sinds de reformatie die Lord Mayor is. En hij wordt daarop gepakt. In de campagne voor Lord Mayor te worden, wordt hij gepakt niet op het feit dat hij Belgian is, want op dat moment bestaat België al, maar het feit dat hij een katholieke achtergrond heeft. En men gaat hem daarop pinnen. Ja, pas maar op. Hij is een alien. Met je alien values, met je buitenlandse waarden.
Ja.
Maar goed, Polydor klimt op in de maatschappij, wordt een lord en wordt letterlijk van zero tot hero in Londen. Hè. En ook in zijn thuisstad natuurlijk. Dendermonde wordt er dan gevierd. Er hangt nu ook een heel prachtig portret van Verhas in Dendermonde, waar Drosbeier danst voor Polydor de Keizer achter Britse vlaggen. Dat is Dendermonde waar. Ja. En Anglofiel, dat is ja.
Hoe langer ik je zwijg, hoe meer hij volschiet.
Van emotie. Dat is ongelooflijk.
Ja. Ja. Maar dat is ook wel interessant om te weten, want het is ook de plek waar je boek gaat voorgesteld worden.
Ja, dat klopt. In Dendermonde
aan de voet van het portret van
ongeveer, ja, inderdaad. Ja.
Polydor de Keizer.
Nu
woensdag is dat?
Om 8 uur.
De twee kanten van het kanaal heet het.
Ja, we hebben slechts een klein tipje van de sluier gelegd, want er is heel veel meer te vertellen.
Is echt? Ja, natuurlijk. Maar ja, we hebben nog een dessertje dat verdeeld moet worden natuurlijk. Voor de man of vrouw met het beste verhaal.
Harry valt stil. Ik dacht hem dat dessertje te geven om hem de mond te snoeren. Vol rijstaart. Met je mond vol rijstaart kan je niet meer praten.
Ja, je kan toch proberen.
Weet je, de rijstaart is nu. Dat is werken.
Hier, Harry. Rijstaart.
Dat geloof ik niks van.
Zeg dat je het West-Vlaams nu in het Engels.
Het is allemaal hetzelfde. Ja, de twee kanten van het kanaal heet het boek dus van Harry de Pape. Proficiat, laat het smaken, Harry.
Dankjewel.
Alles is nog eens te herbeluisteren op de site. Geniet ervan. En bedankt voor het luisteren.
Interne keuken.